Bidder. Vader in de hemel, dank u wel voor Willem Ouweneel, dat hij ook een woord heeft voorbereid voor deze ochtend. En ik mag je ook zegenen met de vrijmoedigheid van de Heer. Dat je echt vrijmoedig mag spreken, de moed zult hebben om uit te spreken wat God, wat de Heilige Geest in je hart legt. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel. Ja, het is derde advent. Dat is nog helemaal niet gezegd, maar dat hadden jullie natuurlijk al geconcludeerd. Elke advent komt er zo'n nieuw vaandel bij. Dat betekent dat de Heer Jezus nog niet geboren is, als het ware. Zo herdenken we dat. Hij is nog in de schoot van Maria. En toen de Heer Jezus geboren was, toen waren daar herders in het veld. En er was een engel die daar verscheen met een blijde boodschap. En het was nog midden in de nacht. En over die vier dingen ga ik het hebben. Over een moederschoot, over een herder, over een engel en over de nacht. Maar dan in het boek Genesis. Ik heb net een commentaar geschreven over het boek Genesis. Ik heb Exodus, Leviticus, Deuteronomium enzovoort ook al klaar. Maar ik kan sneller schrijven dan uitgevers kunnen uitgeven. Dus daar moet je nog even op wachten. Maar Genesis, als je niet goed snapt waar ik het vandaag over heb, daar staat het in. En ik wil graag met jullie iets lezen uit Genesis. Uit Genesis 25. En dat doe ik met in mijn achterhoofd wat Peter zojuist heeft gezegd en wat Janne heeft gezegd. Waar zit je, Janne? Janne is voetzie. Oh, daar zit ze. Tussen het volk, gewoon tussen het volk. Dus je kunt zeggen Petrus en Johanna, kun je eigenlijk zeggen. Mooi. Ik ga daar goed bij aansluiten. Maar in Genesis 25 gaat het over de moederschoot van Rebecca. Die heeft 20 jaar moeten wachten op een kind. Toen Maria 20 was, had ze haar kind al. Want die meisjes trouwden met 15, 16. Dat is wel bijzonder. Hier staat in vers 22 van Genesis 25. En de kinderen worstelden in haar binnenste met elkaar. Toen zei ze, als het zo met mij gesteld is, waarom overkomt me dit? Daarom ging ze het om de Heere te vragen. De Heere zei tegen haar, twee volken zijn in jouw schoot. En die twee naties zullen zich van één scheiden vanuit jouw lichaam. En de ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. En dan uit hoofdstuk 32. Het meest mysterieuze gedeelte van het hele boek Genesis. Want daar staat alweer dat Jacob worstelt. En hij worstelt in wezen met dezelfde persoon. Dat moet ik even uitleggen. De meeste christelijke uitleggers denken dat dit een engel van God is. Maar zeker de Ouweneel heeft al uitgelegd in zijn boek De Negende Koning dat dat een vergissing is. De rabbies hebben dat goed gezien en de christentheologen niet. En in dat boek Genesis, dat er ligt, wordt het nog verder uitgelegd. Dit is een geest van de nacht. Als het morgen gaat worden, dan wordt die engel ook een beetje benauwd. En hij zegt, ik moet weg, het is al bijna licht. En deze engel komt om hem tegen te houden. En ze worstelen de hele nacht. Ik lees een paar versen. Vers 24 midden. Een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen hij zag dat hij niet van Jacob kon winnen. Nou, dan zie je al sowieso dat het geen engel van God is. Het idee dat een engel van God niet zou kunnen winnen van een mens. Toen hij zag dat hij niet kon winnen, toen sloeg hij hem op zijn heup, zodat Jacobs heup ontwricht werd, terwijl hij met hem borstelde. Janne, het spijt me. Hier gaat het om iemand die gewond raakt en zijn hele leven daarmee moet blijven tobben. Geen genezing. En toen zei hij, laat het toch gaan, vers 26. Want de dageraad is gekomen. En hij zei, ik laat je niet gaan, tenzij dat je mij zegent. Nou, daar gaan we het zo verder over hebben. En de rest laat ik ook even hier liggen. Nou, je ziet ze al, die elementen. De moederschoot van Rebecca. Met twee worstelende baby's daarin. Dat is heel frappant. En de Heere God zegt, ja, het zijn namelijk twee volken. Uit die twee komen twee volkeren voort. Jacob, Israël En Esau, dat is Edom. En de oude rabbi zei al, Edom, dat is eigenlijk dat machtige Romeinse Rijk. Dat Israël zoveel jaren in de greep heeft gehouden. En dat Israël 2 enorme klappen heeft toegebracht. Het heeft de stad Jeruzalem verwoest en het heeft de tempel verwoest. Maar Rome, de wereld, en eigenlijk is uiteindelijk Edom heel de wereld die tegen Israël gericht is. Daarom is dit zo actueel. Edom is de tegen Israël en dus daarmee ook tegen God gerichte wereld. Die altijd weer Israël slaat, maar nooit kan winnen. Tot het einde aan toe. Tot de dageraad aanbreekt. Dat is de komst van de Messias. Hij is de zon der gerechtigheid. Naar hem kijken we uit. Juist met Kerstmis ook weer opnieuw denken we aan de wederkomst van de Heer Jezus. En wat is de houding? En dan kom ik op wat Janne gezegd heeft. Maar ze wist helemaal niet dat ik het allemaal ging vertellen. Wat is de houding van Jacob tegenover Esau? Als ze samen in de moederschoot zijn, is het een wonderlijke bevalling. Meestal heb je een kwartier ertussen. Dus als er een tweeling is, zijn hier ook tweelingen in de zaal? Geen tweelingen. Drielingen dan ook niet. Maar een kwartier na elkaar. Maar hier niet. Dat kind wordt geboren, Esau. Helemaal met haar bedekt. Vreemde baby. Rood haar. En als die... Eerst komt de kopje eruit. En tenslotte komen de voetjes eruit. En aan dat voetje zit een handje vast. Jacob houdt de hiel vast van Esau. En die komt er meteen achteraan. Wonderbaarlijk. Wat betekent dat? Ja, heel veel mensen denken, zijn die mensen Jacob heet in de zaal, of Jacoba, of Jaap, of wat dan ook? Ook al niet. Wat is er met jullie? Jacob. Geen Jaap in de zaal. Wel Petrussen en Johannessen en Johanna's, maar geen Jacob. Maar Jacob, zijn naam wordt vaak uitgelegd als hielenlichter en dat is heel gemeen. Want dat is wat Esau ervan maakt. Esau zegt later tegen zijn vader, woest omdat hij de eerstgeboorterecht niet heeft gekregen. Ja, dat is een echte hielenlichter. Maar het betekent hiel vasthouden. En dat is het wonderlijke. Edom staat altijd vijandig tegenover Israël. Dat begon al in Egypte toen de farao alle kindertjes van Israël wilde, alle jongetjes wilde verdrinken. Dat is wel een manier van genocide. Hè? Daar begint te gooien genocide tegen Israël. Israël wordt ervan beschuldigd, maar Israël is zelf al 3500 jaar lang het slachtoffer van genocide. Dat is dan Edom. Toen ik hier binnenkwam, kreeg ik een vraag. Ik was nog maar nauwelijks binnen in het halletje, kreeg ik al een ingewikkelde theologische vraag. En die vraag luidde, waarom heeft God niet verhinderd dat Ismaël geboren werd? Toen zei ik meteen, waarom heeft God niet verhinderd dat Esau geboren werd? Maar zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Waarom heeft God niet verhinderd dat de zondeval plaatsvond? Waarom heeft God niet verhinderd dat? Waarom heeft God niet verhinderd dat jou dat kwaad is overkomen, dat er in jouw leven heeft plaatsgevonden? Die behoren tot de moeilijkste waarom-vragen. Esau en Ismaël houden nou verband met elkaar, want Esau trouwde met een dochter van Ismaël, zodat al die Edomieten eigenlijk ook afstammelingen van Ismaël zijn. Die oude rabbi zei het Romeinse Rijk, want dat was het rijk dat zij kenden. Maar het West-Romeinse Rijk werd veroverd door de Germaanse volkeren, onze voorouders, en het Oost-Romeinse Rijk door de moslims, de Turken, Turkse moslims. De christelijke Germanen, die van Israël niks moesten hebben. En de moslims uit Turkije, die ook van Israël niks moesten hebben. Uiteindelijk is Edom heel deze boze wereld. Voor zover ze zo fel tegen Israël gericht is. Waarom heeft God dat toegelaten? En eerstmaals heeft de mens zelf een grote verantwoordelijkheid. Daardoor is hij in zonde gevallen, zijn eigen schuld. En dat Ismaël geboren werd, was ook eigen schuld van Abraham. De schrift zegt, luister naar Sarah, uw vrouw. Maar dat is het probleem met je vrouw. Je moet niet altijd naar haar luisteren. Mannen, onthoud nou. Het geheim van een goed huwelijk is dat je leert onderscheiden wanneer je wel naar je vrouw moet luisteren en wanneer niet. Want toen ze zei, neem toch Hagar, want ik kan geen kinderen krijgen, toen deed hij dat. En dat had hij nou juist niet moeten doen. Dus het antwoord op de vraag, waarom heeft God het niet verhinderd? Dat was Abraham's eigen schuld. De mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar Esau, dat was niemand schuld. Na 20 jaar werd ze eindelijk zwanger, meteen een tweeling. Ik vind het zo wonderlijk dat die hele strijd tussen Israël en Edom, Israël en de Israël-vijandige wereld, die toch vandaag aan de dag nog steeds doorgaat en die pas eindigt bij de komst van de Messias, dat die begint in de moederschoot. En in het Nieuwe Testament gaat het heil doorbreken, gaat het licht doorbreken door iets dat begint in de moederschoot. Waarvan de engel gezegd heeft, dat heilige dat uit jou geboren zal worden, zal zoon van God genaamd worden. Want het is niet Israëls eigen kracht, waardoor het tenslotte zal zegevieren. Het is door hem die uit Israël geboren werd. De oude Romeinen zeiden het trouwens wel, als Israël zo die geest van de nacht tegemoet treedt, dat de Shechina op hem rustte. Jullie zeggen Shechina, maar ik heb al vaker uitgelegd. Dat heet Shechina. Maar de Shechina gerust op hem. De kracht van God, de heerlijkheid van God. Israël kan niets zonder God. Denk nou niet dat ze dat vandaag niet weten. Dat ze het allemaal in eigen kracht doen. Zo simpel is dat niet. Gisteren was ik in de Messias beleidende gemeente, waar we samen ook het gebed hebben uitgesproken dat voor elke soldaat in Israël gebeden wordt. De IDF, Israel Defense Force. En er worden gebeden voor opgesprongen. En er worden ze aan Gods zorg toevertrouwd. Want Israël moet vechten, dat is altijd zo geweest. Ze moesten tegen Amalek vechten, de heren zei niet, dat zal ik wel even doen. Ze moesten tegen Midian vechten, de heren zei niet, dat zal ik wel even doen. Ze moesten tegen de Filistijnen vechten, tegen de Edomieten vechten, tegen allemaal. Maar zonder Gods hulp gebeurt er niets. Jouw problemen, voor zover jij ze zelf kan oplossen, moet je dat ook doen met Gods hulp. En als het misgaat, dan moet je niet vragen, waarom heeft God dat niet verhinderd? Dan moet je jezelf afvragen, wat voor schuld heb ik daaraan? Dat is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Maar mensen hebben wel een eigen verantwoordelijkheid. Ze willen wel graag hun keuzes zelf kunnen maken. Nou, zo is het hier ook. De Shechina rust op hem en hij gaat op deze engel van Esau af. Hij zegt dat ook de volgende dag tegen Esau. Hè? Ik heb jouw engel gezien. Moet je maar eens goed lezen, als je het niet snapt, ik ga het ook niet allemaal uitleggen, dat staat allemaal in dat boek. En als je daar 9e koning er ook nog bij kan krijgen, is het nog steeds beschikbaar, dan heb je het helemaal bij elkaar. Maar hij zegt tegen deze engel, moet je nagaan, ze hebben de hele nacht met elkaar gevochten. En de engel kan niet winnen. Edom zal nooit winnen van Israël. Wat er ook gebeurt. Dat is een geweldige troost. Maar het is alleen maar dankzij Gods kracht. Dankzij hem die in de kerstnacht werd geboren. Er waren er ook herders, zoals Jacob een groot herdersvorst was. En toen de nacht van de Heer Jezus geboren werd, was het een positieve engel. Geen negatieve engel zoals hier. Het was wel in de nacht. Maar die engel bracht licht. Het licht was zo fel dat al die herders wakker schrokken. En angstig waren over wat hier gebeurt. Maar dit was een geest van de nacht. Hij is bang voor het licht. De dageraad komt eraan en hij zegt, laat me gaan, laat me gaan. Laat me gaan. En dan zegt Israël dit. Israël. Hij heeft de hiel vastgehouden van Esau. Dat betekent Israël laat de wereld nooit los. Alles wat wij hier hebben samen, hebben we aan Israël te danken. Hé, wat zeg je me nou? Ja, de Heer Jezus zegt zelf in Johannes 4, het heil is uit de Joden. Als een christentheoloog dat had bedacht, dan hadden we gezegd, nou zeg, het heil komt van God, het heil komt ook door de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus zegt zelf tegen de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden. Uit Israël. Natuurlijk door Gods kracht. En natuurlijk in de persoon van de Messias. Maar het komt van God vandaan. Maar het komt uiteindelijk door Israël tot ons. Israël laat deze wereld nooit los. Wij zijn daar allemaal een product van. Want toen Israël faalde in zijn getuigenis, toen heeft de Heer Jezus zijn 12 apostelen erop uitgestuurd. En die zijn de hele wereld rondgegaan, tot Dronten aan toe. En overal zijn er gelovigen die zeggen, ik wil volgeling van de Heer Jezus worden. Wie had het nou, was het dan Petrus of Johannes? Een van de twee had het over de doopvond. Dat is mooi, als je hier gedoopt wordt. Wie zijn er hier gedoopt in dit gat? Kijk. Dan zeg je voortaan wil ik een volgeling van de Heer Jezus worden. Ik wil achter hem aangaan. Ik wil bij hem horen. Ik verzaak deze wereld. En ik kies ervoor om hem te gaan. En mijn oude leven leg ik hier af. Ik moest even denken, Janne, aan het meisje dat een maand nadat ze gedoopt was bij de voorganger kwam en zei, nou hebt u mij gedoopt, maar nou heb ik toch weer gezonden. Ja, zei die voorganger, dat is mijn schuld. Ik had je gewoon wat langer onder water moeten houden. Dat is wel de realiteit. Janne kan wel zeggen, komende week zondigen we niet. De Heer heeft ook gezegd, zondig niet meer. Maar of het gaat lukken. Gelukkig zegt Jacobus heel nuchter, wij allen struikelen dikwijls. Maar wat jij zei over die liefde, dat vond ik zo mooi. Die hiel die hij vasthield, zegt, ik laat Esau nooit los. En als die engel van Esau zegt, ik wil weggaan, het komt licht aan, ik ben bang, weg. Dan zegt hij, ho. Ik laat je niet gaan, tenzij dat jij mij zegent. Ach, dat is nou jammer. En dan zou je denken naar wat je van Peter hebt gehoord. Dat er had gestaan, ik wil jou eerst zegenen. Maar Jacob weet dat hij de volgende dag Esau zal ontmoeten. En daar is dat geweldige conflict. Wie ontvangt de zegen van God? Isaac heeft zich laten bedriegen. En hij heeft de zegen van God uitgesproken over degene die dacht dat Jacob was, maar dat was in werkelijkheid Esau. En toen heeft hij, maar hij heeft wel in die prachtige zegen gezegd waar het om gaat. De zegen is voor Jacob. Maar God had al tegen Abraham gezegd, ieder die jou zegent, die zal gezegend worden. Wat Jacob tegen de engel zegt is, als jij mij zegent, namens Esau, als jij mij zegent, zul je zelf gezegend worden. Dus in toepassing, we hebben het al gehoord, dat woord zegenen, dat betekent, in het Engels is dat heel simpel, we bless the Lord. Wij zegenen, wij loven de Heer. In het Nederlands klinkt dat niet zo goed, maar zo'n tekst als uit Efeze 1, gezegend zij de God en Vader, daar heb je datzelfde woord. Er zijn heel wat Joodse gebeden die beginnen met die woorden, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch, Baruch, dat is gezegend. Gezegend bent u, Heer God. Gezegend. In Israël zegenen wij de Heer God. Wij zegenen Israël niet omdat het zo'n braaf volk is. We hebben een hele hoop aanmerkingen. Wij denken bij onszelf, moet dat nou zo? Moet dat nou zo? In Gaza. Als je achter Israël staat, wil dat niet zeggen dat je staat achter alles wat Israël doet. Dat doet de Heere God ook niet. Hij is knap boos op ze af en toe. Hij heeft ze in ballingschap gestuurd. Als het al te bond werd. Maar ja, het is net als die veldwachter die stel jongens achterna zat. En toen had hij er tenslotte één te pakken. En die gaf die pak slagen. Toen riepen die andere jongens. Waarom doe je dat? Wij hebben ook kattenkwaad uitgehaald. Jawel, zei hij, maar deze is mijn zoon. God is strenger tegen Israël dan, net zoals hij strenger tegen ons is dan tegen de andere mensen. De niet-gelovige mensen in Dronten. Juist omdat we zijn kinderen zijn. Hebben we ook uit Efeze 1 gelezen. Juist daarom. Zoals met Israël ook. Als je het leven van Jacob bekijkt, dan denk je bij jezelf, jonge jongens, zeg, heeft God die man zo gezegend? Jonge jongens, Abraham, ja, was zo eentje. En Isaac ook, maar Jacob. Wat heeft hij niet de blunders gemaakt? Ze had 20 jaar in Paddan Aram gevlucht voor Esau door zijn eigen schuld, door zijn bedriegerijen. Maar het is wel de God die zich de God van Jacob laat noemen. In de psalmen staat dat, hè? Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Ik ben blij dat er niet staat Abraham's God. Want ja, Abraham vind ik zo'n kanje. Of Isaac's God. Jacob. God is ook Jacob's God. Hij geneert zich niet om van deze ploeteraar, rommelaar, te zeggen: ik ben Jacob's God. Ik sta achter hem. Niet achter alles wat hij doet. Maar Jacob is mijn man. Hij omklemt Esau en hij zegt: ik laat je niet gaan. Tenzij dat je mijn zegen erkent. Want dan zul jij gezegend zijn. Wie Abraham zegent, is zelf gezegend. Wie Isaac zegent, is zelf gezegend. Wie Jacob zegent, is zelf gezegend. En wij denken dan aan de ander die uit de kerstnacht geboren is. Uit een andere moederschoot. Wie de Heer Jezus zegent, die is gezegend. En in zijn naam zegenen wij elkaar. En weg zeggen we van de vreugde wij in hem gevonden hebben. Is dat zo prachtig? Dat als hij die engel gezegend heeft, als die engel hem zegent, moet ik zeggen, dan geeft die engel hem een naam. Maar daarin zie je dat het niet een echte engel was van God. Want God heeft het helemaal genegeerd en die geeft in Genesis 35 Israël zelfs die naam. Je zult voortaan Israël heten. En Israël betekent niet zozeer strijder Gods, zo zou je kunnen opvatten, maar eigenlijk betekent het God strijdt voor Israël. En eigenlijk is strijden ook nog niet het goede woord. God handelt vorstelijk met Israël. En wij zijn vandaag zijn kinderen. En God handelt vorstelijk met jou en mij. Als je terugkijkt op het afgelopen jaar. We hebben in allerlei opzichten bij ons thuis een moeilijk jaar gehad. Door problemen die we hadden met onze woning. Vooral mijn vrouw heeft daar zeer onder geleden. We zitten ook net een moeilijke reis naar Amerika achter de rug. Op haar 81-jarige leeftijd. Het was best een zwaar jaar. En als je dan terugkijkt op dit jaar, dat doen jullie misschien ook. Dan zeg je, heeft God zich vorstelijk gedragen tegenover mij en dit jaar? Ja, misschien heb jij je niet zo vorstelijk gedragen. Ik ook niet. Maar God blijft altijd die vorst boven alles. Misschien zul je je hele leven moeten blijven hinken. Net als Jacob. Geen geneesheer. Maar er zijn andere dingen in ons leven die hij wel geneest. Die zijn misschien wel belangrijker dan onze lichamelijke genezing. Daarmee wil ik helemaal niet wegnemen dat God ook vandaag wonderbare lichamelijke genezingen verricht. Maar je hart, zoals Janne dat zo mooi getekend heeft. Heel veel mensen hebben genezing nodig in hun hart. Zijn bitter gestemd. Zijn bedroefd over allerlei dingen die in hun leven gebeurd zijn. Waarom heeft God Esau geschapen? Waarom moet er iemand ons hele leven achter ons aan zitten? Misschien hebt u ook zulke mensen van wie u altijd last hebt. En dat blijft zo. Ik denk, oh Heere God, neem die persoon toch maar weg. Ja, dat durf je niet te bidden, maar dat zou je eigenlijk toch wel stiekem wensen. Maar dat doet hij niet. Hij wil jou leren met die persoon om te gaan. Hij heeft het toegestaan dat Esau geboren wordt. Hij heeft het toegestaan dat tot op de dag van vandaag, zo gaat het al 3500 jaar, het volk Israël geen seconde rust heeft. We dachten even na de Yom Kippur-oorlog en de intifada's, hé, nou heeft Israël een tijdje rust. En toen kwam de 7 oktober 2023. Er is geen rust voor Israël. En af en toe zullen ze misschien ook wel eens bidden tot Heere God, kunt u dan Hamas niet wegnemen en Hezbollah wegnemen en de Ayatollahs wegnemen en de Houthis wegnemen. Dat doet hij niet. Hij doet het anders. Israël is niet zo seculier als het eruit ziet hoor. Er zijn 20.000 Messias beleidende Joden in Israël. En een minstens zo groot aantal vrome Joden, die hebben een deksel op het gezicht als het gaat om de Heer Jezus. Ze herkennen hem niet en kennen hem niet. En willen hem ook misschien niet kennen, omdat ze niet weten wie die is. Maar ze zien uit naar hetzelfde als wil jij en ik naar uitzien. Ik had een vriend, een rabbi in Jeruzalem, die zei tegen mij: Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. Wij geloven allebei in de Bijbel. Ik zei maar niet dat mijn Bijbel een beetje dikker was dan de zijne. En we hebben allebei de God van de Bijbel. Ik zei: we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei: wat is dat? Ik zei: dat is de Messias. Zijn gelaat verduisterde een beetje. Hij dacht: dan begint hij weer over Jezus. Ik zei: nee, nee, luister. Luister. We kijken allebei uit naar de Messias die zal komen met de wolken des hemels. Ja. We kijken allebei uit naar de Messias die de troon van David zal bestijgen. Die als 2500 jaar is die vakant. Hè? Dat is niet de troon in de hemel. Dat is de troon van God. De troon van David zit in Jeruzalem. Ja. Ik zei: hij zal vrede en gerechtigheid brengen in Israël. Ja. Hij zal een einde maken aan alle vijanden van Israël. Dat is het einde van Edom. Ja. Het zal vrede en gerechtigheid zijn in deze hele wereld. Toen zei: ja, Willem, we hebben ook de Messiasgemeenschap. Er zijn velen in Israël die elke dag bidden: oh, hier komt toch spoedig. Hier komt toch spoedig. Messias, komt toch spoedig. Komt toch spoedig. Ik heb je verteld, Rome heeft een enorme klap in Israël uitgedeeld door de tempel en de stad te verwoesten in het jaar 70. Toen stonden er ook Joden op de tempel. En die riepen: oh, Messias, kom toch, maar hij was net geweest, dus hadden ze het niet gemerkt. Nu roepen ze weer. En dit keer wordt het gebed vervuld. Of ik het nog zal meemaken, dat weet ik niet. Maar ik mag hopen, mijn kinderen of kleinkinderen, dat toch zeker wel. Want hij komt een keer. Dat gedeelte in Genesis 32 eindigt zo prachtig. Ik zei het al eventjes. De zon ging op. Er staat niet de zon ging op. Er staat de zon ging op over Jacob. Hij hinkte. Want die heup was getroffen. Help me onthouden, ik moet nog even iets over die heup vertellen. Maar de zon ging op over Jacob. Het was het profetisch is dat het begin van de Messiaanse tijd. Dan is de lange, lange nacht voorbij. Die nacht waarin Israël al 3500 jaar het moet opnemen tegen zijn vijanden. Die altijd proberen dat volk uit te roeien. Het is gewoon verschrikkelijk dat notabene van een internationaal gerechtshof het vermoeden wordt uitgesproken dat Israël genocide pleegt. Ja, Israël maakt een hoop slachtoffers. Maar genocide is toch buiten zijn om een volk te verwoesten. Maar dat gebeurt niet door Israël, dat gebeurt aan de andere kant. Psalm 83 is bezig in vervulling te gaan. Alle volken om Israël heen die zeggen samen: laten wij, zo staat letterlijk Psalm 83, laten wij dat volk uitroeien. Mag niet meer bestaan. Dat roepen de Ayatollahs. Dat roepen de Houthis. Dat roept Hamas. Dat roept Hezbollah. En het leeft in vele, vele harten. Israël mag niet bestaan. Maar Israël bestaat nog steeds. Het is hard. Het leven was makkelijker geweest als er geen Edom was. Het leven was makkelijker geweest als er geen Ismaël was. Ons leven zou ook een stuk makkelijker zijn als er dit niet was, en dat niet was, en zus niet was, en zo niet was. Maar God wil ons liever de kracht geven. God heeft ons nooit beloofd dat hij het ons makkelijk zou maken. Heeft het Israël ook nooit beloofd. Hij heeft wel in Israël beloofd: wat er ook gebeurt, ik ben bij je. Vandaar die mooie rabbis die dat zeiden, de Shechina, die rustte op Jacob. Toen hij deze engel tegemoet ging. Hij overwon de engel. De hele nacht worstelde. En de engel kon hem niet laten vloeren. Shechina was op Jacob. Zal Israël vandaag ook niet gevloerd kunnen worden. Maar jij en ik ook niet. Amen. Ze zouden ons kunnen doden zelfs. Als martelaren zouden we voor hem kunnen sterven. Maar daarmee zijn we niet gevloerd. Wat zijn er niet ontzettend veel Joden omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Verschrikkelijk. Maar daarmee is Israël niet gevloerd. Het is nooit afgelopen. Oh ja. Wat zou ik ook weer zeggen nog? Precies, jullie zitten allemaal te wachten op die heup. De heup is een heel merkwaardig iets. Het wordt in de Bijbel ook vertaald met het woord lendenen. Dat zijn al oude vertalingen. En eigenlijk is dat een soort omvloerste uitdrukking voor de geslachtsdelen van de man. Israël wordt geraakt in zijn nageslacht. We lezen van Levi dat hij was in de lendenen van Abraham. Daar heb je dat. Je bent voortgesproken uit de lendenen van je vader. Van je grootvader enzovoort. Dit is wat de engel doet. De engel ziet, ik kan niet winnen van hem. Maar ik kan hem wel raken. Ik kan hem wel treffen. En hij treft Israël in zijn nageslacht. Altijd weer. Tot 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. 1200, maar trouwens niet eens allemaal Joden, waren ook Arabieren bij. Op 7 oktober. Dat is maar een fractie van wat men had willen doden. Israël wordt altijd getroffen in zijn nageslacht. Hoe ongelooflijk veel pogroms zijn er geweest in Oost-Europa. Waarbij ongelooflijk veel Joden zijn omgekomen. Het is niet alleen maar de Holocaust. Het is altijd weer. Ik kan me zo goed begrijpen. Is dat niet mooi? Ik kom binnen en krijg die vraag. Ha, wat jammer dan dat Ismaël geboren is. Wat jammer nou dat Esau geboren is. Wat jammer nou dat er dingen zijn in jouw leven die je het liever niet wil. Je zegt, Heere God, kunt u dat niet wegnemen? En hij zegt, nee. Nee, ik neem dat niet weg. Ik wil bij jou zijn in die moeilijkheden. En ik wil jou de kracht geven om die moeilijkheden te overwinnen. En ik wil je leren dat de Shechina op je hoofd rust. Dat hebben jullie toch een mooie naam als gemeente zeggen. De Shechina rust op jou. Ik geef je de kracht om te overwinnen. Hij heeft niet gezegd, ik zal ervoor zorgen dat je nooit door het dal van de duisternis moet gaan. Maar hij heeft gezegd, als je door het dal van de duisternis gaat, ik ben bij je. Psalm 23. Jesaja 43, al moeten jullie door de wateren heen gaan. En je bent bang dat ze je allemaal zullen overspoelen. Ik ben bij je. Als je door het vuur moet gaan, zoals die 3 vrienden van Daniel. Don't worry. Ik ben bij je. Dat wou ik jullie meegeven. Ik zal jullie kracht mogen putten voor de komende tijd. Denk er maar bij kerst aan. Denk erom, de Heer Jezus was niet in eerste plaats voor ons, hè? Wat zegt hij tegen de engel? Wat zegt de engel tegen de herders? Dat was een goede engel. Daarom had hij ook zoveel licht bij zich, niet in het donker. Hij zei, u is heden geboren. Dat is oud-Nederlands, dat betekent voor jullie is vandaag geboren. De verlosser van Israël. Wij mogen er ook in delen. Want zijn werk was zo groot dat tot in Dronten aan toe mensen deel kunnen hebben in dat heil dat hij tot stand heeft gebracht. Maar het begint met Israël. Eerst de Jood, dan de Griek en de Flevolander en de Turk en de Iranier. Allemaal door die ene zelfde Heer. Dank u wel, Heer, dat u zo'n grote, machtige verlosser bent. Dank u dat u geboren werd, ook uit een moeder, ook in de nacht. Maar in de nacht was het allemaal licht. Wat een geweldige gebeurtenis. Ook Israël zal eenmaal zegevieren, Heer, door uw kracht. Niet door eigen kracht. Maar door u die de verlosser en de gezalfde Messias bent over Israël. En in diezelfde heilszegeningen mogen ook wij delen. Wat een vreugde. Nu kerst nadert, Heer, help ons om daarover na te denken. Help ons om net als Jacob deed, de mensen die ons het leven zuur maken, te zegenen. Voor hen tot een zegen te zijn. Liefde uit te stralen. En daarmee ons hart te vullen, zoals we straks gehoord hebben. Help ons zo om ook een nieuw jaar binnen te gaan. We weten niet hoe lang u ons nog hier laat. We weten niet wanneer de Messias zal verschijnen. Dat hoeven we ook niet te weten. Maar het kan nooit lang meer duren. Onze hoop en onze verwachting zijn op u gericht. Niet alleen op de komst van de Heer Jezus. Maar ook op dat wonderbare feit dat u bij ons bent elke dag. U neemt niet de moeilijkheden allemaal weg. Maar u geeft ons wel de kracht om in die moeilijkheden staande te blijven en uw naam te prijzen. Amen.